Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Radio Olandissima. Radio Olandissima, a cura di Silvia Terrigli. Informazione, musica e cultura italiana in olandese.
Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Radio Olandissima en we hebben vanavond een gast in de studio. We gaan praten over de ozonlaag en we gaan praten hierover met Joost de Laat. Goedenavond en welkom.
Goedenavond en mooi dat ik hier kan zijn.
En Joost de Laat is senior wetenschapper bij het KNMI en heeft studie Weer en Klimaat aan de Universiteit Utrecht. En daarna heeft hij ook bij dezelfde universiteit zijn promotieonderzoek gedaan. Hij heeft 5 jaar gewerkt bij het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek. En sinds 2006 is hij werkzaam bij het KNMI, bij de onderzoeksgroep Aardobservatie. En het thema van vanavond is de ozonlaag, dus straks meer daarover. Dit is Eros Ramazzotti in Cantico.
Un mondo di lupi che calano giù, mi dici vorresti che lui fosse qui, in mezzo a noi, e vorresti poi che lui vedesse le schiume di fiume e i mari di qua, le sue acque belle, sempre più assassine e sempre meno sorelle. Io non so, ma se il cielo non è più quello, lui come può dire al vento sei mio fratello? Io non so, non so. A cosa serve, tu dici, tutto quel troppo che c'è? Se siamo lo stesso, tutti più soli, perché di quella sua buona terra, bella come una madre, siamo un po' tutti quanti orfani ormai, ogni giorno di più. In questo tempo che è sempre di più, un mondo di lupi che calano giù, amico vorresti trovare quell'uomo in ognuno di noi. Io non so se ho la forza di perdonare, quando poi esser buoni a non far del male è già tanto per me. Ma se mi dici che amare è dare il meglio di sé, c'è molto da fare, yeah, yeah. Sono d'accordo con te, per quelle sue creature sempre meno cantate,
sempre più spazzature, sempre più abbandonate. In ogni senso.
En nogmaals een hartelijk welkom aan Jos de Laat, onze gast vanavond. Jij bent een deskundige op het gebied van ozon. Dus sinds 2024 ben je officieel de Nederlandse Ozone Research Manager. En laten we praten over de ozon. Wat is de ozonlaag eigenlijk?
Ja, de ozonlaag is een laag in de atmosfeer waar, nou, we zeggen het al, heel veel ozon zit. En ozon is een vorm van zuurstof. Dus even een heel klein beetje scheikunde. De atmosfeer bestaat vooral uit stikstof en zuurstof. En zuurstof bestaat uit twee zuurstofatomen. En ozon is een vorm van zuurstof waarbij je een molecuul hebt waaruit drie zuurstofatomen bestaat. En ozon heeft de eigenschap om schadelijke zonnestraling, dus UV-straling, om die te absorberen. En daarmee beschermt het het leven op aarde, want ultraviolette straling is energierijke straling. En dat kan schade aan DNA veroorzaken. En eigenlijk moet je het omdraaien. Er is altijd zuurstof in de atmosfeer geweest. Daardoor is er altijd een ozonlaag geweest. En wij zijn gewoon als dieren, mensen, het leven is gewoon gewend. Of is ontwikkeld bij aanwezigheid van een ozonlaag. Dus het is belangrijk dat die er zit, want ja, wij kunnen niet zo goed tegen heel veel UV-straling.
Ja. Waar bevindt zich deze laag?
Ja, en deze laag die bevindt zich grofweg tussen 10 en 40 kilometer hoogte. Dus je hebt de atmosfeer, je hebt de onderste, zeg maar de onderste 10 kilometer. Daar zit al ons weer, dat is turbulent, dat mengt, daar zijn stormen, daar zijn onweerscomplexen. Daar gebeurt van alles. En daarboven, vanaf een kilometer of 10, 15 hoogte, heb je dus de stratosfeer, de laag waar het weer eigenlijk geen directe invloed meer heeft. En waar zich dan vervolgens die ozonlaag vormt.
Dus zeg maar op een hoogte van 15 kilometer.
Als je in een lijnvliegtuig zit, dan zit je soms net wel, soms net niet in het onderste deel van die ozonlaag. De meeste ozon zit overigens hoger dan die 15, dat zit typisch zo rond de 25, 30 kilometer.
Ja. Maar er is ook een verschil, zeg maar, met die troposfeer boven de tropen, dat is veel hoger.
Ja.
Zeg maar,
ja,
tot dus, 18 ja, dus kilometer.
Precies.
En op de pool is het ongeveer 10,
ja,
zeg maar.
Ja. Ja,
en die ozonlaag bevindt zich daarboven.
En die ozonlaag bevindt zich daarboven.
Altijd in de stratosfeer.
Ja.
Ja, ja. En hoe dik moet deze laag zijn om ons te beschermen van de schadelijke
UV-straling? Ja, dus als je, wat ik al zei, die laag zit tussen de 10 en de 40 kilometer. Maar op die hoogte is de lucht veel dunner. Je hebt dat dan over 1 tot 10% van de dikte van de lucht aan de grond.
Ijle lucht, hè?
Dus het is eigenlijk hele ijle lucht. Ja. Je zou daar normaal ook niet kunnen overleven,
Daar is ook
kunnen
geen
zeg maar.
Waterdamp of zo?
Nee, het is heel erg droog. Het is niet vrij droog, het is echt ontzettend droog. Als je die hele laag samen zou persen terug naar de luchtdruk op de grond, dan heb je een laag van niet meer dan 3 mm dik. Maar dat is dan zeg maar de lucht, hè? Dat is dan bij de grondluchtdruk.
Als je dat heel perst.
Maar dat is nog steeds dik genoeg om heel veel schadelijke zonnestraling af te vangen.
Ja.
Denk een beetje aan je zonnebril, dat is natuurlijk ook maar een dun.
Hoe werkt het eigenlijk? Ik bedoel, de ultraviolette straling, dat is een bepaalde golflengte.
Ja.
En hoe?
Ja, dus wat er gebeurt, wat ik al zei, is je hebt die atmosfeer bestaat vooral uit nou, laten we zeggen, bijna 80% stikstof en de rest is grotendeels zuurstof. Wat er gebeurt op grotere hoogte is dat de straling van de zon, die ultraviolette straling, die heeft zoveel energie dat ze in staat zijn om die zuurstofmoleculen om die kapot te maken, zeg maar. Dus dan valt een zuurstofmolecuul, dat bestaat uit twee zuurstofatomen, dat valt uit één in losse zuurstofatomen. Ja. En zuurstof is heel reactief. Dat wil ergens mee reageren, maar in de atmosfeer, in die atmosfeer zit vooral stikstof. Dat reageert nergens mee. En dan blijft het enige wat dan overblijft is eigenlijk de aanwezige zuurstof. En dan krijg je dus een molecuul niet met twee, maar met drie zuurstofatomen.
Het is eigenlijk een heel mooi systeem.
Het is eigenlijk een heel mooi systeem. En wat er dan gebeurt is dat ozonmolecuul, dat kan een paar uur blijven bestaan. Daarna valt het eigenlijk spontaan weer uiteen in los zuurstof en een zuurstofatoom. Maar dan zit je met een los zuurstofatoom en dat wil nog steeds graag ergens mee verbinden. En ja, het enige wat er nog steeds, wat er het meest aanwezig is, is nog steeds zuurstof. Dus dan verbindt het zich weer met de zuurstof. Dus een soort cyclus gaande daar. En de balans daarvan ligt dan heel erg bij ozon, zeg maar. Waardoor je eigenlijk weliswaar een individueel ozonmolecuul maar een paar uur bestaat. Maar effectief is dat veel langer. En dat kan variëren van dagen tot vele jaren. Een beetje afhankelijk van de hoogte waar je op zit.
Ja, dus het wordt continu gevormd en afgebroken, ja. Afgebroken. Maar klopt het dat ozon alleen overdag gevormd wordt?
Ja, zoals ik al beschreef, of zoals ik al zei, je hebt zonlicht nodig om zuurstof af te breken. Ja, en dan zal dus alleen overdag ozon gevormd kunnen worden. Ja. Maar anders al zei, je hebt die cyclus, is dus effectief, is die leeftijd, levensduur van ozon is heel erg lang.
Dus het is niet zo dat s'nachts, als er geen zonnestraling zijn, ja, het helemaal afgebroken
wordt. Nee, dat wordt een klein beetje afgebroken. Dat. Wat we bijvoorbeeld wel zien, met name in poolgebieden, dus boven de Noord- en de Zuidpool, waar je een hele lange poolnacht hebt, ja. Daar zie je wel dat aan het eind van de winter, dan is de hoeveelheid ozon echt wel minder dan aan het begin van de winter. Dat komt alleen maar omdat toch altijd, omdat er geen licht is, altijd een beetje ozon wordt afgebroken. En, nou ja, dat verdwijnt dan langzaam. En in het zomerhalfjaar is die afbraak minder en wordt er ook ozonrijke lucht weer aangevoerd. En zo, ja, zo zie je ook daar dat daar een cyclus in zit. En eigenlijk de hele atmosfeer zit vol met allerlei van dit soort cyclussen.
Nou, dit is de fysiologie, zeg maar, van die ozonlaag, maar we hebben ook te maken met een ozongat.
Ja.
Wat is dat?
Ja, nou, een ozongat, dat is een wat langer verhaal. Dus op zich het bestaan van de ozonlaag, dat kennen we al een dikke 100 jaar. En zeker in de jaren 50, 60 met meer wetenschap is er meer kennis op gedaan hoe dat nou chemisch werkt. En daar is bijvoorbeeld ook ontdekt van, ja, er zijn ozonafbrekende stoffen die bevatten bijvoorbeeld chloor. Dat chloor kan in die lucht terechtkomen en dat kan dan ozon afbreken. En de gedachte was eigenlijk in de jaren 60 en 70 altijd, dat proces gaat heel geleidelijk. Heb je wat meer chloor, heb je wat meer ozonafbraak, heb je wat minder chloor, heb je wat minder ozonafbraak. Dat was op zich zorgelijk, want we zagen wel dat die concentraties van chloor aan het toenemen waren, zeker op grotere hoogte. Maar het idee was toch een beetje van, nou ja, dat is een langzaam proces en die afbraak gaat uiteindelijk niet heel erg snel. Begin jaren 80 waren er onderzoekers, die hadden meetinstrumenten boven de Zuidpool neergezet. En daar zagen ze met name in het vroege voorjaar, en dit was in 1984 denk ik, zagen ze voor het eerst in die meting hele dunne ozonlaag, hele lage ozonconcentraties. Nou is het in een periode waarbij ook nog heel veel dingen in ontwikkelingen zijn. Er waren toen ook al een aantal jaar satellietwaarnemingen, maar die, daarvan denk je op dat moment ook niet meteen van iets wat afwijkt van, nou, dat zal wel waar zijn. Je denkt in eerste instantie van, oh, als ik iets zie wat ik niet begrijp, dan heeft dat waarschijnlijk met mijn metingen te maken. Dat is toch een beetje hoe men daartoe naar keek. Daar hebben mensen over nagedacht. En op een gegeven moment hebben een aantal Britse wetenschappers, die hebben gezegd van, nou, volgens ons is het toch wel echt. Dus we denken dat daar echt gewoon een serieuze, snelle verdunning van de ozonlaag zich voordoet. En dat hebben ze gepubliceerd in 1985. En dat leidde tot een heleboel commotie. Zowel mensen die zeiden van, ja, maar wacht even, weet je nou wel zeker dat dat waar is? En klopt dat wel? Maar ook wel het besef van ja, we moeten gewoon meer meten en moeten ook gaan proberen te begrijpen wat er dan gebeurt. Nou, al vrij snel was duidelijk dat, dat daar dus boven de Zuidpool elk voorjaar zich een sterke verdunning van de ozonlaag voordoet. Dat
met name over de Zuidpool?
Ja, eigenlijk bijna alleen maar boven de Zuidpool. Oh. En ik zal zo wel even uitleggen hoe dat werkt. Dat verdwijnt overigens ook weer. Dus als ze daar naar de zomer gaan, dan verdwijnt die verdunning eigenlijk weer. En dan het jaar erop komt het eigenlijk in het vroege voorjaar komt het weer terug. Nou, er is vrij snel heel veel onderzoek daarna gedaan. En wat er uiteindelijk aan de hand bleek te zijn, is dat wat je krijgt boven de Zuidpool, ook al boven de Noordpool, is dat in de winter ontstaat er een soort van hele grote wervel boven die Zuidpool. Dat is een soort van wervel in de stratosfeer. Die is
de
polar vortex. Die is een paar duizend kilometer in doorsnee. Dat is een hele grote vortex. Aan de randen zijn hele hoge windsnelheden. En wat dat doet, is dat isoleert de lucht binnen de vortex van buiten de vortex. Dus er is eigenlijk geen mogelijkheid meer om ozon van buiten de vortex naar binnen te transporteren. En wat er vervolgens gebeurt, is dat die lucht gaat heel erg afkoelen. Het is winter. Er is geen zonlicht. Het kan alleen maar warmte uitstralen naar de ruimte toe. Dus die koelt heel sterk af. En die stratosfeer is weliswaar heel erg droog. Maar als het heel erg koud wordt, laten we zeggen min 80, hè, 80 graden onder nul, dan kunnen ze daar toch kleine ijskristallen en eigenlijk iets wat we dan een soort van gecombineerde ijschemische kristallen met ook stikstof erin. En die kristallen die zijn uiteindelijk cruciaal om voor die ozonafbraak te zorgen. En dat is een ingewikkeld proces waarbij die kristallen aan de ene kant de chemische samenstelling veranderen. En later in het voorjaar, als het zonlicht weer terugkomt, dan zorgen die kristallen er ook nog eens voor dat die werken als een soort katalysator. Dat ken je van je auto. Het is een heel groot oppervlak, al die ijskristalletjes. En daar kan ozon heel effectief heel snel afgebroken worden. En wat je dan hebt, is dan in het begin van het voorjaar is er een beetje zonlicht. Dus dan gaat die katalytische ozonafbraak, zoals we dat noemen, die gaat heel langzaam. Dat duurt dan ongeveer een maand. Dus in september gaat het heel snel. Maar je hebt wel die ijskristallen nodig. En eind september, begin oktober, dan wordt het warm. Want er is steeds meer zonlicht. Dan verdwijnen die ijskristallen weer. En dan verdwijnt ook gewoon de hele snelle ozonafbraak. En nou ja, dan blijft die polaire, die stratosferische wervel, die vortex blijft nog wel een paar maanden meestal wel rondtollen. En op een gegeven moment midden de zomer, dan breekt die op en dan verdwijnt die. En dan keert alles weer een beetje naar een soort normale situatie terug. En het jaar erop hebben we weer precies dezelfde cyclus.
Ja. We gaan luisteren naar wat muziek en daarna gaan we weer verder. En dit is Paolo Conte in Psyche.
Che so leggere, scrivere, pallida lampada araba, thank you.
Dat was Paolo Conte in Psyche. En we gaan nog even verder met dus de CFK's. Dat zijn stoffen die een bepaalde rol hebben bij het afbreken van ozon.
Ja, de CFK, dat staat voor chloorfluorkoolwaterstoffen. En dat zijn stoffen die eigenlijk heel erg handig zijn, chemisch. Ze zijn heel stabiel, ze zijn niet brandbaar. Ze zijn heel erg bruikbaar voor als drijfgassen voor spuitbussen vroeger. Gebruikten ze graag voor koeling, dus in je airconditioning of in je koelkast. Maar de naam zegt het al, er zit chloor in. En ze zijn heel stabiel, dus in het laagste deel van de atmosfeer gebeurt er eigenlijk helemaal niks mee. En ze kunnen eigenlijk als afgebroken worden heel hoog in de stratosfeer als je genoeg energierijke zonnestraling hebt.
En gaan ze zich concentreren? Of,
nee, ze hebben een hele lange verblijftijd. Dus het is eigenlijk heel erg goed gemengd. Overal zijn de concentraties in de atmosfeer wel ongeveer hetzelfde, zeg maar.
Ja.
Maar in die stratosfeer breken ze uiteindelijk af en dan komt dat chloor daar vrij. En die chloor, ja, die is nodig om die snelle katalytische reactiecyclus op gang te brengen. En ook te zorgen dat je ozon dus heel snel af kunt breken. En chloor is daar heel effectief in die omstandigheden. Mensen hebben wel eens uitgerekend dat één chlooratoom dan iets van 10.000 ozonmoleculen kan afbreken voordat het ergens anders mee reageert. Dus het zijn echt wel hele, hele efficiënte reacties. En dat is ook een reden waarom dus op een gegeven moment gezegd is van nou, we moeten misschien toch maar eens kijken of we kunnen stoppen met de uitstoot van die en de productie van die chloor. Fluorkoolwaterstoffen. En nou ja, de mazzel die daar eigenlijk bij zat, was dat er ook vervangende stoffen al waren. Er bestonden er al een paar, de chemische industrie. Ze zijn altijd op zoek naar het ontwikkelen van stoffen die ze kunnen gebruiken voor bepaalde dingen. En er bestonden al wat alternatieven voor die chloorfluorkoolwaterstoffen. We hebben het dan over eind jaren 70, begin jaren 80. De industrie zei, ja, wij denken wel dat we alternatieven kunnen ontwikkelen. Die zijn er vervolgens mee aan de slag gegaan. En je hebt er nu een hele waslijst nu aan allerlei stoffen die geen ozon afbreken. En die ook geen broeikasgassen zijn. En die eigenlijk gewoon daardoor veel, voor in ieder geval voor het milieu, veel beter zijn om te gebruiken. Zeg.
Maar merk je nu dat deze stoffen niet meer gebruikt worden?
Ja, ja, we meten dit nog steeds. Dus er zijn wat plekken op de wereld waar dit soort stoffen gemeten worden. En je ziet dat de piek van de concentraties rond het jaar 2000 lag. Dat klopt ook. Afspraken zijn er gemaakt begin jaren 90. Nou, het kost een paar jaar om echt de hele productie stil te krijgen. En er zit natuurlijk nog wat stof in oude koelkasten. Dat komt ook allemaal nog ooit een keer weer vrij. Maar de piek van veel van die stoffen zit rond het jaar 2000. En we zijn nu, het neemt af met 1, 2%, 1,5% per jaar. Dus we zitten nu een procentje of 20 lager dan we in 2000 zaten. En wat we inmiddels ook hebben gezien is dat in dat ozongat, want in dat ozongat verdwijnt heel veel ozon. Dus je verwacht daar eigenlijk ook voor het eerst weer een signaal van een begin van herstel. Nou, dat hebben we inmiddels wel gezien. Dus daarvan zijn we wel vrij zeker dat we daar het begin van het herstel hebben gezien. Het duurt overigens nog wel tot 2060, 2065 voordat we weer een beetje daar zijn, zullen zijn waar we willen zijn. Maar dat gaat daar de goede kant op. In de rest van de wereld is dat ingewikkelder. Maar dat komt ook omdat de invloed daarvan, die CFK's, eigenlijk nooit heel erg groot is geweest. De ozonlaag is iets van 5 tot 10%.
Wordt er nog steeds gebruikt in andere landen?
Nee, eigenlijk niet meer. We zien wel dat er met name, een jaar of 10 geleden denk ik, dat we op een gegeven moment zagen dat de concentraties niet zo snel afnamen als dat je zou denken. En vrij snel bleek toen dat er in China toch nog wat illegale productie was. En daar heeft toen de Chinese overheid wel heel snel acties tegen ondernomen. Maar in principe wordt het eigenlijk niet meer gebruikt. Ook omdat er gewoon genoeg alternatieven zijn om te gebruiken.
Ja, maar we hebben nog steeds te maken met een gat.
Ja.
En is het op bepaalde plekken boven de aarde of concentreert het zich deze gat?
Nee, dat gat dat zien we dus eigenlijk alleen maar boven de Zuidpool.
Ja, ja.
We zien het heel soms heb je het ook boven de Noordpool. Ik had al uitgelegd, je hebt daar een polaire stratosferische wervel voor nodig. Nou, op de Zuidpool is die eigenlijk elk jaar aanwezig.
Maar waarom is de polar vortex op de Zuidpool sterker dan de polar vortex op de Noordpool?
Ja, die is sterker. En dat heeft ermee te maken dat die Zuidpool, als je de wereldbol zou nemen en je kijkt naar de vorm van de Zuidpool, dan is die Zuidpool eigenlijk min of meer helemaal rond. En daaromheen heb je eigenlijk alleen maar oceanen. Dus dat is een situatie waarbij als er zo'n wervel ontstaat elk jaar, die raakt niet heel snel verstoord. Dus die kan zich daar rustig vormen en gewoon heel erg groot worden. Boven de Noordpool vormt die zich ook, maar als je daar zou kijken, dan zie je heel veel land daaromheen zitten. En er zitten allerlei bergketens en die wervel die raakt heel snel verstoord. En typisch is in de helft van de jaren, voordat de lente eigenlijk begint, is die poolwervel al verdwenen of helemaal vervormd. Waardoor daar eigenlijk boven de Noordpool zo'n ozongat zich eigenlijk nooit voordoet op de manier zoals die zich boven de Zuidpool wel voordoet.
Maar op de Zuidpool, dan woont er praktisch niemand. Dus dan zou het, dat is een geluk bij het ongeluk,
dat is
zeg maar.
Ja, dat zou je een geluk bij een ongeluk kunnen noemen. Want we zien wel, er zijn een aantal wetenschappelijke meetstations daar. We zien daar soms wel, als de omstandigheden gunstig zijn, dat je hoeveelheden UV-straling krijgt die vergelijkbaar zijn met wat je normaal gesproken alleen maar meer in de tropen tegen zou komen. Dus je ziet wel dat die verdunning van die ozonlaag, die heeft echt wel een groot effect. Maar ja, er zit uiteindelijk niet zo heel... Ja, daar wonen geen mensen. Er is ook niet zo heel veel. Er is natuurlijk wel wat leven, maar uiteindelijk is het toch een relatief onbewoond gebied, zeg maar. Ja. Dat is inderdaad wel een beetje een geluk bij een ongeluk.
Ja, de polar vortex, die zit in de stratosfeer.
Ja.
En die draait heel snel.
Ja.
180.
100. Ja, dat is een paar honderd kilometer per uur windsnelheden. Dat kan prima.
En, maar zit die ook in de troposfeer? Hoe is het? Zijn er twee?
Nee, er ontstaat soms wel eens wat misverstand over. Met name in Amerika is daar op een gegeven moment een misverstand ontstaan. Want daar heeft men het dan ook over de polaire vortex. Maar wat men daar eigenlijk mee bedoelt, is de straalstroom. Dus je hebt in de troposfeer, dus daar waar het weer plaatsvindt, daar heb je op onze breedtegraden, heb je op 10 kilometer hoogte gewoon hele sterke winden. Ja. Iedereen die in een vliegtuig heeft gezeten, die zal dat misschien wel eens een keer gemerkt hebben. Ik weet in ieder geval wel dat als je de wind mee hebt en je komt uit Amerika terugvliegen, dat je soms 1-2 uur eerder aankomt dan gepland, omdat je wind mee hebt. Zo hard waait het daar. Nou, daar wordt ook wel aan gerefereerd als de polaire vortex, maar dat is eigenlijk niet wat wij in de meteorologie de polaire vortex noemen. De polaire vortex is stratosfeer, de straalstroom is in de troposfeer waar het vindt.
En is er geen combinatie tussen die twee?
Nee, die twee zijn redelijk goed gescheiden, maar niet helemaal. Dus op zich, helemaal in het begin zei ik al, die troposfeer waar het weer plaatsvindt, dat is echt turbulent. Daar gebeurt van alles. Dat is maar goed ook. Want daar hebben we ook wel de voordelen van. Die stratosfeer is heel stabiel. De temperatuur neemt daar toe met de hoogte, waardoor er eigenlijk vooral horizontaal, zeg maar. Dus op dezelfde hoogtes wel windsnelheden zijn en lucht wel ronddraait. Maar om iets hoger te komen in de stratosfeer, dat gaat heel erg langzaam en heel erg traag. En daardoor is er ook niet een hele sterke koppeling tussen die troposfeer en die stratosfeer. Maar er is een koppeling. En die koppeling, zeker van beneden naar boven, is ook belangrijk voor de hele stratosfeercirculatie. Maar dat zijn allemaal processen die heel erg traag gaan.
Ja, dat wordt wel eens gezegd dat er een soort deksel bestaat. Ja, het is geen echte deksel.
Ja.
Maar dan heb je dus een tropopauze.
Ja.
Dus dan is het waar het weer eindigt. Het
is eigenlijk wel degelijk een soort deksel.
Maar er is een inversie van temperatuur.
Ja, dus die temperatuur die neemt af tot aan dus die tropopauze noemen. En daarna neemt hij heel sterk toe. En iedereen die wel eens goed heeft gekeken naar van een afstand naar diepe buien. Hè, je kunt zien dat zo'n bui op een gegeven moment krijgt dat zo'n aanbeeld. Ja. Nou, dat komt omdat zo'n bui, die stoot zijn hoofd tegen die stratosfeer.
Ja.
En hij kan daar niet doorheen. Zoveel energie heeft hij niet. En dan spreidt hij zich daar op die hoogte uit, zeg maar.
Ja.
Zo werkt dat systeem.
Nou, we gaan luisteren nu naar Nederlandse muziek, maar dat gaat ook over onze toekomst en ons klimaat. Dat is Groter dan ik van Vrouwtje. Ik wil het blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, de wereld zat in de fik. En ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer. En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Wie niet weet, wie
Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, time, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, time, tik in de tijd, tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poen voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn schrik voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, taan, tik in de tijd, tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur maar door en je sluit je ogen ervoor.
En dat was Vrouwtje met Groter dan ik. Grotere problemen dan die met zichzelf kunnen aanpakken. Nou, we gaan nu nog even praten over, over deze polaire vortex. Die zit in de stratosfeer en je hebt dan in de troposfeer heb je het weer. Maar nu is het zo dat er wordt gezegd dat planetaire golven, dus warmte, gewoon doorzijpelt, uitstraalt naar de stratosfeer. En daar de polar vortex in de stratosfeer kan verstoren. En dat heet stratosferische, sudden stratospheric warming. Maar wat ik me afvroeg is, dus dan heb je die golven, die warmte en met name dan de verwarming van de atmosfeer door klimaatverandering. Dus die golven die gaan in de stratosfeer, die komen daar en al die pieken die zorgen dat deze polar vortex verstoord wordt.
Ja, dit is wel... Dit is
en er is een hele, ik heb een documentaire gezien van... een deskundige en die vertelde deze polar vortex. Ik heb geprobeerd om hem ook te interviewen, maar het is nog niet gelukt. Maar hij zei dit. Dus daar komen planetaire golven vanuit de atmosfeer. En die gaan gewoon de hoogte in en die gaan deze polar vortex verstoren.
Ja dit is heel ingewikkeld en het is ook... Iets wat we in de wetenschap ook nog maar... We begrijpen daar zeker niet alles van. Maar inderdaad, wat je ziet in die atmosfeer... En sowieso geldt dat voor de atmosfeer. Daar zitten allerlei golven in. Dus dat is iets
ja,
wat van
Ja, zijn
natuur...
ook de Rossby-golven.
Ja, er zijn Rossby-golven.
Maar
die
zitten echt in onze atmosfeer, in de troposfeer.
Ik weet niet bijvoorbeeld of je... 2 jaar geleden was er een... 3 jaar geleden inmiddels was er een grote uitbarsting van een vulkaan... ergens in de Pacifische Oceaan. En dan zag je allerlei drukgolven gewoon over die hele planeet heen lopen, zeg maar. Dus op zich dat er allerlei golven in die atmosfeer zitten, dat is niet zo heel raar. Ja. Wat er kan gebeuren is dat je dat die golven ook omhoog bewegen. En ze komen de luchtdruk neemt af met de hoogte. Dus die lucht wordt steeds dunner. En op een gegeven moment, dan kan zo'n golf breken, zoals een te grote golf aan de kust ook gewoon kan breken. En die energie wordt dan eigenlijk verspreid op die plek waar die kan breken. En wat er dan gebeurt, en nogmaals, ik zei al, er zijn alle aspecten hiervan die we niet goed begrijpen, maar die brekende golf zorgt er dan voor dat die lucht in de stratosfeer eigenlijk naar beneden gaat. En wat je gaat krijgen dan is die druk neemt toe. Dus er is een soort kracht die de lucht naar beneden duwt. Maar omdat de druk toeneemt, dat ken je ook van je fietspomp. Ja, dan gaat die lucht opwarmen. En die golfbreking, dat kan heel snel gaan. Daarom noemen we het ook sudden stratospheric warming. Dus snelle stratosferische opwarming. Waar dus eigenlijk vooral dat samendrukeffect ervoor kan zorgen dat die lucht heel snel opwarmt. En dat kan soms echt gaan om vele tientallen graden in een aantal dagen. En dat verstoort de hele temperatuurstructuur van die stratosfeer. En die polaire vortex die heeft juist die stabiliteit nodig en temperatuurverschillen nodig. Dus als je daar echt een grote verstoring van aanbrengt, ja, dan gaat het hele mechanisme van die stratosferische vortex, dat draait helemaal in de soep. En vaak breekt die dan ook gewoon in stukken op en verdwijnt uiteindelijk.
Ja,
maar dan zou je verwachten dat we hebben te maken met een global warming. Dus dan zou je verwachten dat die warmte constant
Dat is een totaal ander proces. Ik denk dat het even belangrijk is om dat onderscheid te maken. Hè, wat er uiteindelijk bij global warming gebeurt, of in ieder geval wat we denken dat er gebeurt, is dat door toename van broeikasgassen de atmosfeer wat minder makkelijk zijn energie kwijt kan raken. En we hadden het al over, als je kijkt in de atmosfeer, in de onderste 10 kilometer, dan neemt die temperatuur af met de hoogte. Als je nou daar meer broeikasgassen toevoegt, dan gaat die hoogte waarop die atmosfeer zijn temperatuur kwijt kan, die gaat wat omhoog. Maar omdat die temperatuur gemiddeld afneemt met de hoogte, en je toch ergens een balans wilt hebben met hoeveelheid zonnestraling die binnenkomt, moet dan op die hoogte die temperatuur wat omhoog gaan. En dat vertaalt zich uiteindelijk weer ook naar een temperatuurstijging aan het aardoppervlak. Nou, dit is heel erg het klimaat plat slaan. Want de werkelijkheid is aanzienlijk ingewikkelder. En ik vind dat ook altijd wel. Ik vind eigenlijk dat de manier waarop het gepresenteerd wordt eigenlijk geen recht doet aan hoe ingewikkeld die atmosfeer in elkaar zit. Want als je zegt van de atmosfeer en het weer, dat is eigenlijk gewoon een beetje zonlicht en een beetje broeikasgassen, dan doet dat echt gewoon alles wat we erover weten. Ja, dat doet het geen recht, zeg maar. Het is ingewikkelder. Je moet rekening houden met wat er gebeurt tussen de Polen en de evenaar. En wat ik al zei, de hele temperatuuropbouw van die atmosfeer, die speelt daar ook een rol. Maar dat is, ik denk toch voor een deel van politieke doeleinden wordt dat dan toch platgeslagen. Omdat het anders te ingewikkeld wordt om uit te leggen. Maar dat heeft een risico.
Ja, dat is wel zo. Alleen aan de andere kant, dan hoor je, ja, we gaan koken, de boiling van de aarde. En ik begrijp dat het heel complex is. Maar aan de andere kant, de keuze die gemaakt is door de overheden, door politici, dat is echt een versimpeling van de kwestie. Want je hoort bijvoorbeeld, ja, de broeikas, het idee van een broeikas, voor iedereen is duidelijk. Hè? Ik heb een broeikas in mijn tuin, ik kom binnen en buiten is het 15 binnen, is het 20 graden of enorm veel meer.
Ja, maar
dat idee begrijp je. Wat onduidelijk blijft is, de zon komt, verwarmt de aarde en 's nachts zou de aarde afkoelen. Want dat is het fysiologisch proces, normaal. Ja. Maar het is niet zo, want dat infrarode straling van de aarde 's nachts, die kan niet weg. Hè?
Die kan wel weg, maar die gaat iets minder makkelijk.
Die wordt een beetje tegengehouden. En dan begrijp je niet, maar waarom in sommige gevallen die warmte, die kan toch wel uitschieten en normaal gesproken niet. Want dan zou je verwachten, alles werkt naar een natuurlijk evenwicht toe. Dus je hebt meer warmte, oké, maar je hebt ook meer mogelijkheden om uit te luchten. Dus dat.
Ja, maar goed, zoals ik al uitlegde, het beeld dat vaak geschetst wordt, is eigenlijk te simpel. En als je er dus over nadenkt, je kunt ook met de manier waarop het standaard wordt uitgelegd ook heel weinig uitleggen. En er is een Engelse collega van mij die ook aan de die heel veel heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Die heeft een paar jaar geleden toch een boek daarover geschreven. Deels ook hierover. Waarbij hij zegt van die versimpeling, dat helpt je. Ja, dat helpt je niet heel erg goed bij het verklaren van allerlei dingen. En is eigenlijk ook, het maakt dingen te simpel gewoon. Het is ingewikkelder dan dat. En ik snap dat vanuit allerlei andere doelstellingen mensen graag een simpel verhaal willen hebben. Maar sommige dingen zijn gewoon niet simpel. Sommige dingen zijn gewoon ingewikkeld.
En misschien weten we een aantal dingen.
En we weten een aantal dingen ook gewoon niet. En ik kan een voorbeeld geven. 45 jaar geleden, eerste onderzoeken naar klimaatverandering. En mensen maakten schattingen van hoeveel opwarmingen je er zou mogen verwachten als de hoeveelheid CO2 verdubbelt. En toen kwamen ze uit met een schatting van tussen de 2 en 4,5 graden. Nou, laten we even voor het gemak aannemen dat dat klopt. Kun je ook nog wel wat over zeggen. We zijn nu 45 jaar later verder. We zitten nog steeds met dezelfde onzekerheid. We hebben meer waarnemingen, we hebben veel betere modellen. Er zijn veel meer processen die in die modellen zitten. En toch lukt het niet om die onzekerheid terug te brengen.
Ja.
Tegelijkertijd, in die 40 jaar is er ook niet meteen een aanleiding geweest op basis van de modelontwikkeling. Dat we dan zeggen, ja, maar wacht even, het klopt helemaal niet. Ja, dus daar zit je, daartussen beweeg je, in ieder geval, daartussen beweeg ik heen en weer. En dat is, dat is een interessante zoektocht.
Ja. Ik weet niet of je het boek van Steven Koenin kent.
Untethered. Ik ken het boek niet. Ik heb het niet in
detail
gelezen.
Ik heb
het
helemaal
gelezen.
Het is heel goed te lezen. En ook voor een leek, want hij is heel duidelijk. En de conclusie is... de science is niet settled. Hè? Dus wat wij weten, dat is deze eigenlijk een kleine verhoging van de temperatuur. Het is niet een enorme verhoging in 100 jaar tijd. Maar voor de rest zijn er veel... En die modellen, dus je hebt allerlei soorten modellen. En het scheen trouwens, dat zei jij, dat de Russische modellen de meest betrouwbare volgens hem waren. Maar goed dan, dat zijn modellen. En wat je zou willen, dat is een experimenteel bewijs met metingen. Die hele harde bewijzen, de science is niet settled. We zouden verder moeten gaan. Dat mis ik een beetje in de officiële narratief.
Dus wat je merkt is dat er met name vanuit politiek gemotiveerde achtergrond heel erg gestuurd of gesuggereerd wordt van nou, de science is settled. Daar staat tegenover als je in literatuur gaat kijken. En dat is wat Koning ook heeft gedaan. Je kunt een heleboel kritiek vinden op van alles en nog wat. Waarbij je dan ook de vraag zou kunnen stellen van ja, maar wacht even. Wat weten we nou wel echt en wat weten we nou niet echt? En dat is ingewikkeld. Ik zie vooral wat zo'n boek van Koenin ook als een soort van reactie op de suggestie dat het allemaal wel ongeveer helemaal in kannen en kruiken is. Omdat hij ook gewoon, en er zijn anderen die dat gedaan hebben, die duiken volgens die literatuur in. En die denken van ja, maar wacht even, hier in de vakliteratuur staat dit of dat. Of zelfs in de IPCC-rapporten staan allerlei dingen die... vaak helemaal niet overeenkomen met wat er beweerd wordt dat er gaande is of wat er gebeurd is. Dus je ziet daar een heel krachtenspel waarbij mensen dan proberen te focussen op dingen die binnen hun wensenlijstje passen. En andere mensen die gaan daar weer tegen in en zeggen dan van ja, maar wacht even, dit en dat en zus en zo. En dat heeft vooral te maken, en ik denk dat wel een erg onderbelicht thema is. Dat heeft vooral te maken met het feit dat uiteindelijk als je iets aan klimaat wil doen, dan moet je iets doen aan energie. En energie raakt aan alles wat je doet. En wat je ziet is dat daardoor allerlei mensen en allerlei organisaties klimaat gebruiken voor bepaalde politieke doelen die ze willen behalen. Ja, ik denk dat de verkeerde volgorde dat de verkeerde volgorde is. Maar dat is helaas wel de dynamiek die daar gaande is. En wat je daar ook ziet is dat er allerlei partijen zijn die heel graag willen dat er niet al te veel kritiek is. Dus dat wordt dan ook nog eens gedaan. Dus mensen die kritiek hebben, dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Terwijl ik altijd denk, dat is een sleutelonderdeel van wetenschap. Dus die ruimte moet je gewoon laten. En als wetenschap goed functioneert, dan kan wetenschap ook prima met die kritiek overweg. Dat is het punt.
Ja. Er zijn ook bepaalde groepen die pleiten voor, te zeggen, er is een global warming. We moeten de temperaturen op aarde naar beneden brengen. En dus wij moeten geoengineering gaan doen. Ja. En met name stratosferische aerosol injection. Injectie van sulfaatdeeltjes in de stratosfeer. Ja. Die de ozon sowieso zouden schaden. Maar het is ook zo dat er zijn nu op dit moment 32 Amerikaanse staten die ook wetten hebben vervaardigd tegen een al bestaande geoengineering. Dus zij zeggen dat er nu al geoengineering plaatsvindt.
Ja, dat laatste, dat...
Je weet mij, zeker mij, dat dit niet zo is.
Ik zou, nou ja, wat weet je echt zeker? Oké, okay, andere vraag. Nee, volgens mij is dat niet, is daar op dit moment geen sprake van. Maar dat idee van die stratosferische injectie van zwavel, nou ja, op zich, het is geen raar idee. Het gebeurt af en toe van nature. Als je een grote vulkaanuitbarsting hebt, dan weten we dat het klimaat daar ook wat afkoelt. Tegelijkertijd weten we ook dat dat van invloed is op ozon. En dat heeft een negatieve invloed op de ozon, want dat maakt de ozonlaag dunner. Ik zit ook in een aantal internationale commissies en schrijfteams van grote rapporten. En bij het laatste grote rapport werden wij ook gevraagd van, nou, doe er maar een hoofdstuk bij over geoengineering. Gewoon over wat we nou weten, wat we nou niet weten. Nou, dat hebben we op zich gedaan. Je merkt wel in mijn ozongemeenschap dat heel veel mensen bij zeker bij die zwavelinjectie wel zoiets hebben van, nou, laten we dat nou even niet gaan doen. Op zich denk je, het zou misschien wel veilig kunnen. Maar ga nou niet morrelen aan dat systeem. Ik bedoel, we hebben dat al met ozonafbrekende stoffen zijn we er toen mee aan de slag gegaan. Nou, toen hadden we de mazzel dat we dat redelijk snel terug konden draaien. Dus ja, weet je, als het nou even kan, doe dat dan liever niet. Maar goed, dat is alweer een soort politieke mening, zeg maar. Maar je merkt wel dat daar wel, ja, dat daar zit er wel merkte mij onder die collega's wel toch wel een duidelijke weerstand en een afkeer van, ja, nee, als het aan ons zou liggen, hè, als wij die keuze zouden moeten maken, die we niet maken. Zouden wij dan zeggen van nee, doe maar niet.
Ja, ja. Maar wij weten niet wat in de wereld gebeurt. Ik bedoel, ja, wat doen ze in Rusland? Wat doen ze in de Verenigde Staten? En als die Amerikaanse staten dit soort wetten aan het maken zijn, ja, dat betekent dat er iets is. Dat zijn heel veel op patenten bijvoorbeeld. Op systemen, om sproeisystemen, allerlei soorten. Dus ja, we kunnen niet uitsluiten dat er iets gebeurt.
Nou, we kunnen zeker niet uitsluiten dat er mensen zullen zijn die toch dingen gaan proberen. Tegelijkertijd, er zijn het is wel vaker langsgekomen. Ik denk dat mensen geen goed besef hebben van hoeveel je moet doen om überhaupt een klein beetje impact te hebben als je al iets zou willen bereiken. Ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten.
Ja, maar dat wordt ook gezegd. Die systemen zijn niet effectief.
Nee.
Hè? Maar dat sluit niet uit dat ze toegepast worden. Want er is een ander verhaal. Dat wou ik ook even vragen. De communicatie tussen satellieten en communicatiesystemen, zeg maar, in de ruimte, die gaan op een bepaalde golflengte.
Ja.
En die golven worden verstoord door waterdamp. Klopt dat?
Ja. Ja.
Ja, maar dat is ook...
Dat is een natuurlijk proces. Dat is op zich, hè, sterker nog, dat is een reden geweest om te denken van, maar als dat verstoord wordt door waterdamp, dan kunnen we uit dat soort metingen waarschijnlijk ook gewoon informatie halen uit die atmosfeer.
Ja.
Dat is een beetje hoe ik zit in die satellietwereld, dat is altijd een beetje hoe je daarnaar kijkt. Je doet een meting, je ziet dat er dingen die kloppen omdat er verstoringen zijn. Dat is vervelend. Aan de andere kant, die verstoring levert je weer informatie over een ander proces in die atmosfeer.
Ja. Alleen wordt dan gezegd, om die verstoring tegen te gaan, dan wordt de lucht droger gemaakt door het injecteren van stoffen, higroscopische stoffen, die de lucht dan droger maken, waardoor die communicatie tussen satellieten...
Nee, maar volgens mij is het helemaal niet nodig. Volgens mij kun je, voor zover ik weet, het is wel een verstoring, maar dat betekent niet dat je geen signaal hebt.
Ja, maar je hebt een scattering, hè?
Maar er is zoveel communicatie met communicatiesatellieten en dat gaat allemaal prima. Ik weet niet precies waar die ideeën vandaan komen, maar ik ben eigenlijk nooit iets tegengekomen van ik nou zou zeggen van nou dit...
Ja.
Dit suggereert dat er ergens iets gebeurt waar we geen weet van hebben.
Ja. En volgens jou het idee dat CO2 de grootste boosdoener is bij klimaatverstoring. Kunnen we dat zo zeggen? Want ja, dit is de officiële narratief. Hè?
Nou ja, het is een van de gassen die van invloed is op de hele energiehuishouding van die atmosfeer. Het is overigens niet de enige. Je hebt ook andere broeikasgassen.
Eigenlijk waterdamp, hè? De belangrijkste broeikasgas, dat is waterdamp. Dat zijn
waterdamp is een, dat voegen we niet toe aan die atmosfeer. En we leven op een waterrijke atmosfeer.
Ja, maar dus die bepaalt heel veel van het
weer. Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat het er is. Om allerlei redenen. Het is ook goed in die zin ook goed dat het er is, omdat dat de temperatuur op die aarde toch een beetje op een leefbaar niveau houdt.
Ja.
Wat we nu vooral doen is heel veel andere gassen toevoegen. Maar ook daarvan geldt weer, het is ingewikkeld, want je hebt de broeikasgas aan de ene kant, je hebt de luchtvervuiling aan de andere kant. We doen natuurlijk allerlei dingen met het landschap. Als je nu naar de aarde kijkt, dan zijn er niet zo heel veel plekken meer op de aarde waar niet ook gewoon door veranderend landgebruik eigenlijk geen natuurlijk systeem meer is. Dus er loopt van alles door elkaar heen. En het uit elkaar trekken van al die processen is nog niet zo heel eenvoudig.
Ja. Het is jammer dat overheden dan althans in Europa gekozen hebben voor alleen strijden tegen de CO2. En het woord strijden tegen luchtvervuiling. Ja, dat is helemaal in de achtergrond.
Dat is helemaal weggeraakt. Nou, in Nederland nog een beetje.
Terwijl mensen eigenlijk sterven en ziek worden door luchtvervuiling. Ja. Niet zozeer door CO2 of warme.
Als je kijkt wat op dit moment een hele grote impact heeft op veel mensen wereldwijd. Nou, niet zozeer in Europa, want in Europa hebben de luchtvervuiling wel redelijk onder controle.
Nou,
redelijk. Ja, er zijn een aantal dingen die aanzienlijk beter gaan, maar het is op geen enkele manier te vergelijken met wat er in Oost-Azië of India gebeurt. Dat is echt, als je daar de beelden van ziet. Dat zijn echt hele slechte omstandigheden waar mensen echt vele jaren van hun leven verliezen, zeg maar, vanwege die luchtvervuiling.
Ja.
Daar is dan toch minder wens politiek gezien om daar iets aan te doen, zeg maar. China wel bijvoorbeeld. Dus we zien bijvoorbeeld in China dat ze daar op een gegeven moment wel dachten van die willen we iets aan doen. En daar zijn bijvoorbeeld de zwaveluitstoot is daar nu nagenoeg nul. Dat hebben ze heel snel in 10 jaar bereikt. Technologie bestond al. Dat hebben we in Europa en Noord-Amerika al eerder
maar
ingezet.
Maar wij hebben ook zwavel gereduceerd.
Ja, precies. In Europa
dat hebben
is dat
wij
een
concreter gedaan.
Ja.
Alleen nu is het een beetje gestopt.
Want er is gewoon bijna geen zwavel meer. Maar uiteindelijk heeft China dus diezelfde technologie ingezet. En dat hebben ze in 10 jaar bereikt. Wat overigens daar wel grappig was, is dat ze de verplichting hadden op een gegeven moment aan allerlei kolencentrales en energiecentrales om filters in te zetten. Maar de eerste jaar gebeurde er helemaal niets. Want die filters zaten er wel, maar die werden niet aangezet. Ja. En dat konden we zien. En op een gegeven moment werd duidelijk van, maar wacht even. We konden meten vanuit de ruimte van, het neemt niet af. En ook toen hebben ze gezegd van, maar wacht even. Dan doen waarschijnlijk mensen bij energiecentrales niet wat ze moeten doen. Nou, en daarna hebben ze die dingen aangezet. Er zijn in ieder geval de zwavelconcentraties sterk terug.
We moeten helaas sluiten. Het uur is om. Maar ik wil weer van harte bedanken dat je vanavond hier wou zijn. Interessante verhaal. En iets heel wezenlijk. Ozon is zo belangrijk voor ons leven. En wij moeten blijven bestuderen en blijven beschermen.
Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan. Dit was het voor vanavond Radio Onda Italiana, Radio Olandissima met Silvia Terribili. En wij hadden in de studio Jos De Laat, die wij van harte bedanken voor zijn aanwezigheid. En graag tot de volgende keer.
Avete ascoltato Radio Olandissima, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana in olandese.